De avond van Radio 5. De boeddhistische omroep. Hemelsbreed. Presentatie Ton Maas.
Goedenacht en welkom bij Hemelsbreed. Later in deze uitzending gaan we meditatief dansen op de werkvloer en maken we een bedevaart naar de oorsprong van Beun. Maar eerst vertrekken we weer naar de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Want Raoul de Leo is de derde kunstenaar die deelneemt aan het project Boeddha in de Linie. Na Leen Kaldenberg en Erko Caravan zit ook hij 2 weken lang in het atelier in Werk aan het Spoel, een fort in de uiterwaarden van de Lek. Slapen doet hij in een bomvrije bunker op het terrein onder 6 meter aarde. Raoul is afgestudeerd als illustrator en maakt heel fijne en soms drukke tekeningen. Agnes Sommer zocht hem op in zijn Rotterdamse atelier.
Ik teken dan eigenlijk eerst met de hand op een vel papier, vaak een zwart-wit, vaak ook met balpen. Gewoon een big balpen is wat dat betreft het fijnst.
Maar dan kan je niet meer uitgummen.
Klopt, maar dat is zeker van de laatste tijd ook dat ik het fijn vind om eigenlijk vanuit een soort vertrouwen dat ik nu wel na een aantal jaren lekker aan het werk zijnde een vertrouwen heb in mijn eigen techniek en vaardigheid en dat ik het ook interessant vind om te kijken als ik zonder angst gewoon begin te tekenen en dan kijk wat er dan gebeurt. En als er dan dingen gebeuren, want dat gebeurt onherroepelijk, dat er toch een lijn op papier gezet wordt die ik eigenlijk niet in mijn hoofd had, dan ontstaat er altijd even een klein kortsluitingje en daarna moet ik me daaraan overgeven, moet ik toch gewoon kijken van ja, wat nu? En die uitdaging van wat doe je als je iets fout doet.
Het is een koan voor je.
Het is voor mij inderdaad wel een opstap naar misschien ook een manier van leven, zeg maar. Dat je dus je fouten omarmt en ze niet meer probeert weg te poetsen, maar gewoon kijken van wat gaan we ermee doen?
En lukt dat ook in het gewone leven?
In het tekenen wel.
Over 2 weken ga jij naar Werk in het Spoel?
Ja, klopt. Ja.
En wat ga je daar doen?
Nou, de stijl kan ik wel een klein beetje duiden. En dat is dus gewoon met zwart-wit een lijn neerzetten en van daaruit kijken wat er ontstaat. En dat kan dus een hele volle tekening worden. Zoals
ja, daar
je
heb
ziet.
Je een naam voor, hè?
Ja, flow, of spontaneous flow. Dat is eigenlijk wat ik weer geleend heb, die term van Jack Kerouac, die het boek On the Road had geschreven in een dergelijke flow.
Hij was ook een dharma bum.
Ja, klopt, ja.
Jij ook?
Nee. Ik zal mezelf nooit boeddhist noemen, maar ik ben wel veel schatplichtig aan het boeddhisme.
En wat inspireert je nou dan in zin?
Dat zitten echt toch wel, het niets doen en kijken hoe lang je dat volhoudt. Dat is gewoon afschuwelijk van de ene kant. En van de andere kant opent het je ogen naar jezelf en naar je ongedurigheid en naar wat je allemaal wil en ook wat je allemaal wil veranderen. Vooral ook als je pijn hebt in dat zitten. Wat ga je doen? Ga je het opgeven? En is het opgeven als je het opgeeft? Of is het opgeven van het opgeven wat aan te doen? Het opgeven? Maar uiteindelijk kwam ik wel op een andere term, dat is wu-wei. Eigenlijk het handelen door het niet handelen.
Dat is Tao, hè?
Ja, en dat vind ik ook prachtig, Taoïsme. En dus eigenlijk steeds meer zien dat er zo weinig nodig is om iets voor elkaar te krijgen, als je het maar het vertrouwen geeft en verder hoef je zelf niet zoveel te doen.
Twee weken later staan we in het groene landschap van Fort Werk aan het Spoel. En hier gaan we bovenop klimmen. Het is zo'n, je zei net, 8 meter?
Ja, 8 meter hoog. En jij omschreef het heel mooi als een beetje een Teletubby-landschap. Dat vind ik ook zeker nu met die mooie gele paardenbloempjes erbij.
Maar toch best wel stijl.
Ja, behoorlijk stijl, ja.
Dus hier moet ik met mijn gladde gimpen tegenop.
Ja, dat moet, want hier zit ik elke ochtend te mediteren en doe ik aan yoga een uur.
Is dat niet een beetje exhibitionistisch?
Het kan me eigenlijk niet zoveel schelen, want uitzichten, ja, dat compenseert alles. Dat is echt prachtig daarboven.
Ja. Nou, dan gaan we dat doen.
Ik zit bijna voorbij. Voorbij de helling. Nu,
mijn apparaat houdt
vast. Ja, heb ik ook vast. Oh ja, dan blijf je nog even achter het draad hangen.
Ja.
Gelukt.
Hebbes.
Oké. Nou, dan het moeilijkste is nu achter de rug. Nou moeten we nog even langs de reling omhoog. En van daaruit is het nog een anderhalve meter heuveltje.
Moet kunnen.
Ja.
Ja, gelukt.
Dat is het.
Nou,
dit elke ochtend. Dat is wel, en de beloning is dan meteen het uitzicht.
En ja, we staan hier dus aan de rivier op die heuvel. En zeg maar wat je ziet.
Nou, wat je sowieso moet voorstellen als ik hier 's ochtends kom, rond een uur of half acht. Aan de rechterkant bij de brug en ook waar de rivier naartoe stroomt, daar gaat de zon op. En dat is toch wel zo'n mooi gezicht, 's ochtends elke keer weer. Want dat is ook het mooie, ook al is het bewolkt, als de zon opkomt, dan schijnt hij nog eventjes onder de bewolking door. En dan heb je toch altijd wel een mooie plaatje. Maar vooral ook die rivier zoals die stroomt, die uiterwaarden en bosranden en weilanden en veel vogelgekwetter 's ochtends ook. Voordat ik onderdook in het spoel, kreeg ik op vrijdag te horen dat het met mijn vader niet zo goed gaat. Die moest met spoed in het ziekenhuis worden opgenomen. Ik ben daar zondag, voordat ik hier naartoe ging, nog langs geweest in het ziekenhuis. Toen ging het gelukkig stuk beter met hem. De dagen daarvoor had ik gehoord dat het echt heel erg afzien was en dat men ook vreesde voor zijn leven. Toen ik zondag er was, was het gevaar een stuk geweken en was hij ook wel heel erg zichzelf. Dus ik ben met een gerust hart eigenlijk naar het spoel afgereisd. Ja, dat heeft uiteindelijk mij in eerste instantie niet zo bezig gehouden. Maar gaandeweg kreeg ik toch weer berichten dat het alsnog de verkeerde kant op ging. En ik word nu de hele tijd op de hoogte gehouden. En het is een beetje daardoor ook het loslaten wel van echt wat kunnen doen op het moment. Want de situatie is wel onder controle en is niet levensbedreigend. Maar ja, je houdt nog steeds je hart vast. En dat is wel interessant wat je dan hier ermee doet. In zekere zin eigenlijk niet zoveel, omdat ik ook nog niet zoveel kan doen. Maar langzaam daalt wel steeds weer het besef in dat de vergankelijkheid en de sterfelijkheid van je ouders begint heel langzaam een beetje door te breken bij mij. Ik merk dat ik dat van de ene kant zou ik bijna het nog sneller willen voelen allemaal. Maar ik merk toch ook dat het tijd nodig heeft. Dat ik nog niet helemaal alles goed besef wat er nou gaande is.
Dus je zit eigenlijk met je hoofd daar?
Nou, toch dus niet zo. Dat zou ik dus eigenlijk eerder verwachten. Maar omdat het nog allemaal een beetje onzeker is of eigenlijk niet duidelijk is wat het gaat worden of hoe het. Het is ook niet helemaal duidelijk wat er nou precies aan de hand is met mijn vader. Dat maakt het van de ene kant verontrustend, maar daardoor ook vanuit hier valt er echt weinig te doen. Dus daardoor moet ik het ook maar weer loslaten en dan steeds maar weer wachten op berichten. En in de tussentijd merk ik toch dat ik toch niet helemaal nog in zorgen of in overpeinzingen beland. Dat vind ik wel een beetje een gek gevoel. Maar ik merk toch dat elke dag het wel een klein beetje meer aan doorcijpelen is. Ja, het grappige is ook, zo gauw je erover spreekt, dan wordt het echter. Als je met jezelf bent en je spreekt het niet uit, dan is het ook niet echt. Dus pas als er weer een bericht binnenkomt, dan is het er even. En je kan daar heel bewust dan mee gaan zitten, mediteren en daar dan heel erg op richten. Dat heb ik een paar keer geprobeerd. Maar dat voelt ook heel geforceerd. Dan heb ik ook niet het idee dat ik dan met het echte bezig ben. Want dan zit ik er toch een beetje toneel te spelen. Bent wat requisieten aan het opstellen en dan ga je kijken wat je voelt. Maar dat ben je dan heel geforceerd aan het doen. En ik denk dat het vanzelf, dat merk ik dus nu ook wel, dat het heel langzaam aan het doorcijpelen is. En dat is grappig. Ik zat wel in een van mijn volgende tekeningen nog ook te denken aan dat ik misschien een vaas wil tekenen die aan het breken is. En waar het water een beetje doorheen komt, maar nog niet echt.
In het atelier hangt de grote tekening van een oude, kromgetrokken appelboom. Op de ezel een schets van de kop van een kraai. Hij lijkt naar beneden te duiken, de snavel opengesperd. Deze week weer een nieuw portret van een onbekende Nederlandse boeddhist, tot stand gekomen in samenwerking met de Fontys Hogeschool voor Journalistiek in Tilburg. De studenten gingen op zoek naar beoefenaars die meditatie inzetten om hun werk beter te kunnen doen. Theo Berli is danser en geeft workshops ten dance. Naast het dansen heeft hij een heel druk leven. Zo werkt hij voor een instelling die jongeren begeleidt naar zelfstandig wonen en is hij af en toe ook DJ. In dans en muziek vindt Theo rust, maar hij was zich er nooit zo van bewust wat voor meditatief effect dat feitelijk op hem had.
Deze tendancevorm die ben ik vorig jaar februari gestart, nadat ik eerst samen met iemand anders tantric dance had gegeven. Bij de tantric dance is het vooral de mannen-vrouwen polariteit. Voor mij is gewoon energie belangrijk. Dus voor mij is het niet belangrijk of er meer vrouwen zijn of meer mannen tijdens het dansen. Het gaat gewoon over de energie die er tussen mensen plaatsvindt. Het is voor heel veel mensen ook heel moeilijk om, zeg maar, als je erg in de controle zit in je leven, om jezelf over te geven aan een ander. Daar is deze vorm van dansen een hele goede les voor. De muziek die ik gebruik is meestal ook heel erg onbekend. Vaak zitten er geen ritmes in. Ik zeg ook altijd, je moet niet naar muziek luisteren, maar je moet muziek voelen. En als je muziek voelt, dan kun je er ook van alles mee. Ik mediteer zelf ook. En mediteren kan ik eigenlijk alleen maar met muziek. Ik ben van jongs af aan eigenlijk opgegroeid met muziek. Mijn ouders hadden een café en daar stond de jukebox. En ik ben altijd in slaap gevallen met muziek. Dus muziek is iets wat mij rust geeft. En waar ik kan ordenen. En waar ik dingen kan laten zijn en los kan laten. Het is meer een achteraf constatering dat ik heel vaak, als ik druk in mijn hoofd was, dat was dan meestal als het heel stil was. En als ik dan muziek opzette, dan verdween dat. Dat ging altijd onbewust. Maar later ben ik tot de ontdekking gekomen dat muziek dat met mij doet. Ik zit in de gezondheidszorg. Daar heb ik dan mijn vaste baan van 19 uur. Dan begeleid ik jongeren met zelfstandig wonen. Het is heel veel kantoorwerk. Ik heb altijd muziek van thuis bij me. Zodat ik mij kan concentreren op mijn werk. Kijk, het wil niet zeggen dat ik zonder muziek geen rust heb. Dat is niet zo. Complete stilte is er eigenlijk nooit. Ik ben heel graag in de natuur. En alle geluiden die daar zijn, dat is voor mij ook muziek. Ik doe het wel preventief, ja. Kijk, ik ben ook DJ, dus ik draai op andere plekken. Ook daarvoor moet ik altijd zorgen dat ik eerst tot rust kom. En dat doe ik gewoon altijd met relaxte muziek, noem ik het dan maar. Of muziek die het hier allemaal raakt, hè. Zeg maar in mijn buik, in mijn hart. En dan kan ik rustig worden. In relationele zin is mijn leven niet vlekkeloos verlopen. Ik heb 2 kinderen bij 2 verschillende vrouwen. Ik heb een stiefdochter bij een andere vrouw. Ik heb op het moment geen relatie meer. En ik denk dat ik ook nooit meer voor een relatie kies. Niet de traditionele. Ik heb mijzelf mijn hele leven bijna een beetje op de tweede plaats gezet. En voor mij is het heel lastig om bij mezelf te blijven. Wat ik net hiervoor verteld heb, staat er haaks op natuurlijk. Maar ik heb het dan wel over een paar jaar geleden, dat ik gewoon een besluit genomen heb van, ik wil er nu gaan staan. Dus ik heb op een gegeven moment besloten om mijn eigen pad te volgen. En dat te doen waar ik gelukkig van word. En niet eerst een ander gelukkig maken en mezelf buiten schot laten. Of hoe je dat ook zegt. Laat ik het zo stellen, ik ben er ook achter gekomen wat ik nodig heb in het leven. Wat ik nodig heb, is dat iemand anders mij nodig heeft. Dat ik nut heb. Ik ben een dienstbaar iemand. En door deze dingen allemaal te doen, krijg ik ook heel veel terug. Ik wil niet dat ze van mij afhankelijk worden. Want dan zou ik onmisbaar zijn. Ik wil dat ze een weg vinden. Ik geef ze handvaten om zelf verder te kunnen. En daar hoef ik mezelf niet voor weg te cijferen. Kijk, als ik maar goed in mijn eigen energie blijf. En net als dit. Het is echt helemaal mijn ding. Dus ik blijf heel goed in mijn eigen energie. Maar ik geef de mensen die hier komen iets wat ze heel fijn vinden. Daar krijg ik weer energie van. Levensenergie. En zo krijg ik dat op mijn werk met dat begeleid wonen ook. Die jongeren die zijn heel blij met mij zoals ik hun leer steeds zelfstandiger te worden. Met DJ'en, als daar 150 man staan te springen. Nou, mooier kun je het als DJ niet hebben. Dus dat is ook, ik geef wat. En dat krijg ik ervoor terug. Ik krijg heel veel energie van deze avonden. En ik ga altijd heel blij en gelukkig naar huis. Naar zo'n avond. En ik kan alles bij de mensen zelf laten. Daar heb ik helemaal geen problemen mee. Het zijn allemaal cadeautjes. Kijk, als iemand daar gelukkiger en blijer van wordt. En net als met zelfstandig wonen. Als iemand op een gegeven moment inderdaad zelfstandig woont. En maar één keer in de week of dan daarna één keer in de maand nog begeleiding nodig heeft. Dan zijn dat cadeautjes. Dan heb ik mijn werk goed gedaan. Mijn plannen voor de toekomst zijn zeker om dit uit te gaan breiden en mijn vaste werk te minderen. Daar heb ik al stappen voor ondernomen. Mijn vaste baan is eigenlijk, ja, ik noem het dan maar het noodzakelijk kwaad dat je een vast inkomen moet hebben om een hypotheek te kunnen betalen en al dat soort zaken, materiële zaken. Maar ik wil toch meer de richting uit van voldoening hebben in dat wat ik doe. En dit is zeg maar een eigen stuk. Dit kan ik tot mijn 70ste, 80ste blijven doen. En als ik dat goed neerzet, dan hoef ik nooit met pensioen.
U hoorde een bijdrage van Connor Klerks, Ramona Molhoop en Maarten van den Hoven van de Fontys Hogeschool voor Journalistiek in Tilburg. Floris van Kanstein maakte een unieke bedevaart naar Tibet en schreef er een boekje over. Traveling with the Master. Pilgrimage into the Heartland of the Yungdrung Beun Tradition. Voor die pelgrimage was hij uitgenodigd door de belangrijkste beunleraar van dit moment, Yongzin Lopon Tenzin Lamdak. Beun is de oorspronkelijke religie van Tibet en heeft grote invloed gehad op het ontstaan van het Tibetaans boeddhisme. In de afgelopen 1000 jaar hebben beun en boeddhisme elkaar beïnvloed en daaruit zijn talloze meditatietechnieken ontstaan. Tegenwoordig is ongeveer 10% van de Tibetanen aanhanger van beun. Om te beginnen vertelt Van Kanstein wie Lopon Tenzin Namtak precies is.
Lopon Tenzin Namdak is mijn spirituele leraar. Hij is niet alleen de spirituele leraar van mij, maar van een hele grote groep van beoefenaars. Omdat hij de meest vooraanstaande leraar is van de Bun-traditie. Een van de 5 spirituele tradities van Tibet. Hij is een man van nu 87, maar die al op heel jonge leeftijd heel intensief het spirituele pad bestudeerd heeft, intensief als beoefend heeft door intensief te mediteren. Waardoor die al op een hele jonge leeftijd, ik geloof 27, de leraar werd, de hoofdleraar van het belangrijkste klooster van de Bun-traditie, Menri, in Centraal Tibet. Door die rol en door alles wat hij heeft gedaan voor de Bun-traditie in een hele precaire periode, namelijk van de culturele revolutie, is hij een soort levende legende en de belangrijkste leraar in onze traditie.
Hoe ben jij eigenlijk met hem in contact gekomen?
Ja, ik had van zijn bestaan gehoord van Namkhai Norbu Rinpoche, een boeddhistische leraar die Dzogchen onderwijst. En op een gegeven moment hoorde ik van een vriend van mij, John Reynolds, dat de Lopen in, zo noemen we hem, in Europa reisde en dat hij Engeland en Oostenrijk aandeed. En toen ben ik de dag daarna meteen in de telefoon geklommen, want ik voelde een hele duidelijke interesse en behoefte dat ik deze man moest ontmoeten. Dat hij wat te vertellen had. Als je het ietsje mooier verhaal wil horen, dan was het echt dat de haren rechtop gingen staan. Zo diep was die interesse van, hier is iemand die ik moet ontmoeten. Ik ken hem 25 jaar, volg al heel lang lessen bij hem en heb me eigenlijk nooit één minuut verveeld. Ieder woord van hem heeft mij op de een of andere manier kunnen helpen om verder te gaan op het spirituele pad. Hij is zowel mijn leraar als een vriend, een hele goede vriend geworden. Hij is heel bescheiden, heeft een heel goed gevoel of intuïtie wat er in mensen omgaat. En in mijn boek zeg ik daar ook wel wat over. Wat me is opgevallen is dat wie er ook bij hem binnen gaat, en dat zijn echt heel erg veel verschillende soorten mensen, dat hoeven niet per se ook beoefenaars van meditatie te zijn, die komen eigenlijk altijd naar buiten met een glimlach op hun gezicht. Ze zijn net ietsje gelukkiger. Als je dan wat langer contact met hem hebt, dan ga je ontdekken dat hij ook een hele diepe schat aan kennis heeft. Kennis en ervaring over het spirituele pad, maar ook over hoe dat is belegd in de traditie. Die traditie en die kennis is heel breed. Die gaat ook over wereldse onderwerpen als diverse systemen van astrologie, een medisch systeem, yoga.
Je bent met hem op pelgrimage gegaan naar de oorsprong van de Bön-traditie in Tibet. Hoe is dat zo gekomen?
Ja, ikzelf en een vriend van me uit Duitsland werden uitgenodigd om de Lopen en zijn opvolger, de abt Tenpa Yungdung, om te vergezellen naar Tibet. Ik denk dat het komt omdat de lange wederzijds loyale relatie die we hebben. Dus ik zag het zelf eigenlijk als een heel groot cadeau en heb toen ook alles opzij gezet om die kans waar te kunnen maken.
En wanneer was dat precies?
Dat was in mei, juni 2007. Het is in feite een pelgrimage. Voor hem was het iets anders. Hij wilde twee dingen uit de historie van onze traditie wilde die onderzoeken, hoe die zaten. Hij begreep dat het voor mij een pelgrimage kon zijn. En een pelgrimage is één van de vormen van beoefening. En hij wilde denk ik ook al gewoon heel graag laten zien al datgene waar hij me over verteld had, al die jaren.
En weet je ook wat de Lopen zelf wilde onderzoeken?
Er is sprake van een vallei in Tibet met een bergheuvel waarin gesproken wordt over veel grotten, waarin in de 7e eeuw een drietal yogis bij elkaar zaten en hun kennis uitdeelden. En zij hadden gehoord van een andere yogi, een andere leraar, die in een andere grot zat bij het meer, dat wordt het Hemelse Meer, Sky Lake genoemd, een gigantisch meer, waar ook een grot is. En ze hebben die andere yogi uitgenodigd en zijn daar een tijd verbleven. Nou, in sommige geschiedenisboeken wordt dat beschreven als helemaal in West-Tibet, dicht bij Kailash. Maar mijn leraar had het idee dat het meer in Centraal-Tibet, Tang, in de provincie Tang was. En dat heeft hij onderzocht. Daar zijn we dus naartoe gegaan. We zijn zowel gegaan naar de grot bij het Hemelse Meer als naar Munkar Chaktang. Dat betekent de nauwe doorgang bij het kasteel van de Mun. En de Mun was een volk uit die tijd. Dus het was een nauwe doorgang bij een rivier, moet ik erbij zeggen. Ja, we zijn daar naartoe gegaan en die vallei, die bestaat eigenlijk uit twee delen bestaat die. Ik heb er zelf maar één deel van gezien en hij heeft zelf ook nog een ander deel bezocht. Dat was omdat we weinig tijd hadden. Maar in de eerste plaats is het zo, je kunt die grotten nog terugvinden, hoewel ze heel slecht begaanbaar zijn, omdat de rotsen heel sterk zijn afgebrokkeld. Tweede is dat er in die buurt, ook of daar ter plekke, ook nog de ruïnes zijn van oude gebouwen uit die tijd. Die duiden op leven en op een zekere mate van cultuur, zou je ook kunnen zeggen. Vaste bewoning zonder nomadisch bestaan. En waarvan de architectuur daar ook op duidt dat het zo rond de 7e eeuw moet zijn geweest. Nou, dat konden we zelf op dat moment niet verifiëren. Maar mijn leraar had op dat moment die overtuiging. Kijk, vanuit de traditie wordt dit nu gezien dat mijn leraar heeft die pelgrimsplek geopend. Hij was gesloten. We wisten niet waar we naartoe moesten gaan. Hij heeft hem geopend. Zij heeft ook een reisbeschrijving gemaakt intussen daarvan. En een heleboel mensen gaan er naartoe. Nou, een daarvan is een westerse archeoloog, etnoloog John Beletsa. En die doet heel veel onderzoek en die heeft naar die ruïnes ook onderzoek gedaan. En die heeft eigenlijk ook het verhaal wel bevestigd van de lopen.
Dat betekent dus dat er eigenlijk in de Bunt-traditie een plek bij is gekomen voor pelgrimage. Maar wat is het verhaal rond deze plek? Waarom is het zo belangrijk om hier naartoe te gaan?
Ja, er zijn verschillende perioden geweest in het bestaan van de Bunt-traditie. En dat bestaan is verschrikkelijk lang. Dus het is ook logisch dat er perioden zijn waarin de toekomst van zo'n traditie onzeker is. Omdat de tijden, de politieke tijden en anderszins niet goed ondersteunend zijn. Nou, het verhaal wat ik net vertel over die vier yogis die samen waren, dat speelde precies in zo'n tijd, in de 7e eeuw in Tibet. Niet alleen wisselden zij hun kennis uit, maar wat ze uiteindelijk ook hebben gedaan, is een aantal van de teksten van de Bunt-traditie verbergen. En die zijn later in de 10e en 11e eeuw opnieuw opgegraven, gevonden. En vormen nu onderdeel van het corpus van literatuur, van de traditie. En dat waren hele grote yogis.
Dat was eigenlijk een reden voor de lopen om daar naartoe te gaan en dat te onderzoeken?
Ik denk dat je wel kan zeggen, er waren natuurlijk meer redenen. Dit gaf hij als de reden. Ja. Maar hij wilde ook gelegenheid geven aan de beoefenaars in Tibet om hem te ontmoeten. En wat weinig mensen weten is dat er waarschijnlijk, het is moeilijk precies te tellen, maar zo'n miljoen mensen zijn die zeggen dat ze tot de Bunt-traditie behoren in Tibet. Ja. En voor hen is hij naast de abt van het Menri-klooster de belangrijkste leraar. In feite een soort levende legende.
Ja. Wanneer was de lopen voor het laatst in Tibet geweest?
Hij is sinds zijn vlucht in 1960, is hij nu 3 keer terug geweest. De eerste keer was in 86 en de tweede keer moet ik je het antwoord schuldig blijven. Ja. En de derde keer was dus 2007.
En was dit voor jou de eerste keer dat je in Tibet was?
Ja, was voor mij de eerste keer.
Wat trof je eraan?
De omstandigheden waarin wij reisden waren natuurlijk heel bijzonder. Met de lopen en daardoor regelmatig erg veel andere grote lama's uit Tibet die kwamen om van hem advies te krijgen. En misschien wel de mooiste plekken die er in Tibet te vinden zijn. Dus dat was eigenlijk een heel positieve ervaring was dat.
Jullie werden warm onthaald.
Ja, als wij aankwamen dan waren er altijd al honderden mensen en die stonden soms al uren te wachten buiten hun dorp en buiten hun klooster. Dat is een oud Tibetaans gebruik. Dat is om iemand die naar je toe komt, als je die wil verwelkomen, dan ga je hem eigenlijk tegemoet om hem het laatste stuk te begeleiden. Nou, dat gebeurde ook heel uitgebreid en met een picknick en dan naar het dorp begeleid te worden en dan naar het klooster en daar zetel te nemen, goed rondgeleid te worden. Ik zat nog na te denken over je eerdere vraag, wat trof je aan in Tibet? Dit was voor deze mensen op dat moment ook een heel gelukkig moment, omdat ze de lopen mochten ontmoeten. Moet je vergelijken, is zoiets als een katholiek die de paus zijn hand mag komen schudden. Maar het was wel uitzonderlijk, want ik zag toch ook dat in Tibet een heel groot deel van de bevolking heel arm is. Er is een economische ontwikkeling in China en die heeft ook Tibet bereikt. Maar dat is een bescheiden bovenlaag van mensen die daarvan kunnen genieten. Je ziet ook op sommige plekken zie je dat de spirituele traditie, dat die heel intensief beleefd wordt en beoefend wordt. Maar het kost erg veel moeite. Heel anders dan in India en Nepal. En ik denk ook in Europa, hè, waar boeddhisme en Bun een nieuwe grond hebben gevonden.
Kun je een idee geven over de staat van de Bunt-traditie na de culturele revolutie?
Ja, in de eerste plaats Lopen en een aantal andere lama's. Die zijn in 1960 uit Tibet vertrokken, Tibet ontvlucht. Die zijn na een aantal jaren zijn ze begonnen om een nieuwe generatie van lama's op te leiden. En ook te proberen om hun traditie in de volle breedte en diepte over te dragen. Nou, dat is een tijd geweest van hele grote onzekerheid. Toen ik de Lopen leerde kennen, waren er op de aardbol 5 plekken bekend waar, en dat was allemaal in Tibet, waar een volledige versie van de Bun-geschriften, de kanonieke werken, bewaard blijven. Er waren dus maar 5 volumes daarvan.
Dat is de Majur?
De Majur is de moeder tantra. En dat is 1 van die kanonieke werken. Nou, je kunt het op een heleboel verschillende manieren indelen. Maar eentje daarvan is Sutra, het pad van disciplinering, zo je wil, is dat. Tantra, een pad van transformatie. En Dzogchen, een pad van zelfbevrijding. En daar zijn vele geschriften over. In 1 indeling is het 182 geschriften. En dat zijn de oorspronkelijke teksten van de Bun. Nou, daar waren dus nog maar 5 exemplaren te vinden binnen Tibet. En dat is nu totaal anders. Want wat is er in de tussentijd gebeurd? Er zijn veel jongere mensen zijn opgeleid. Die hebben een diepe belangstelling. En toen binnen China en Tibet de regels iets werden verlicht, toen waren er ook weer veel mogelijkheden om kloosters herop te bouwen, om geschriften opnieuw te drukken. Dus je kunt nu zeggen dat zowel buiten Tibet, met name in Nepal en in India, dat daar hele levendige gemeenschappen zijn waar de traditie zowel beleefd, beoefend en in zijn gehele breedte wordt overgedragen en bestudeerd. Dat die ook te vinden zijn op iets kleinere schaal in Tibet. En intussen is het zo dat ook in andere landen, onder andere in het Westen, veel belangstelling is.
Je zegt van vooral in Nepal en India zijn levendige kloosters en universiteiten zijn daar ontstaan. Wat is de rol van de Lopen in dit geheel geweest? Want volgens mij heeft hij een cruciale rol binnen de opleving van de Bun gespeeld, hè?
Ja, absoluut cruciaal. Want er is een periode geweest dat de traditie alleen beoefend kon worden buiten Tibet. En daartoe heeft de Lopen 2 kloosters opgericht. 1 het Nieuwe Menri in India en 2 Triten Norbutse in Nepal. Want er zijn al intussen meerdere generaties van mensen zijn daar opgeleid. Dat zijn nu lama's van de traditie. En een heleboel daarvan zijn teruggegaan naar Tibet, naar hun thuisland, van thuisvallei of waar ze nog precies vandaan kwamen. En die hebben daar de oude kloosters opnieuw opgebouwd. Die zijn weer opleidingen zijn die gestart. Soms zijn er ook meditatiescholen opnieuw gestart. Dus ja, het leeft in Tibet, vaak op iets kleinere schaal. Het is nu zo dat binnen de traditie worden die 2 kloosters in India en Nepal, dat zijn de belangrijkste, noem het maar, kloosteruniversiteiten van de hele traditie. Misschien mag ik iets meer vertellen over Menri. Menri is in onze traditie het belangrijkste klooster. En zoals veel mensen denk ik weten, of misschien niet weten, was in het oude Tibet religie en politiek met elkaar vermengd. En dat had er ook toe geleid dat ik een soort beeld had dat Menri misschien een soort machtig politiek instituut ook zou zijn geweest. Nou, dat is niet het geval. En dat is ook, dat merk je ook meteen als je er aankomt. Hoewel het in centraal Tibet ligt, ligt het zeer hoog en afgelegen. Het ligt op 4800 meter. Je moest een middag te paard reizen. Je kon er niet zomaar met de auto naartoe om er te komen. En was echt een plaats voor intensieve meditatie en intensieve studie. En dat straalde het ook helemaal uit. Nou, dat is heropgericht. Toen ik er was, waren er op dat moment 13 monniken. Nou, in de hoogtijdagen waren er 400 monniken in Menri Klooster. Nou heb ik wel gehoord dat sindsdien de vergunningen wat uitgebreid zijn. Dus er mogen nu meer mensen verblijven. Ik geloof dat er nu 30 monniken verblijven. En ook daar is een leerling van de Lopen, over wie het hebben, is daar de hoofdleraar geworden. En het gaat daar goed.
Hoe was het voor jou om daar te zijn?
Ja, het was een fantastische ervaring, was dat. Het was voor mij echt ook een ervaring dat het maken van zo'n reis is echt ook een spirituele beoefening, waarbij je een heleboel nieuwe dingen ziet, maar ondertussen door de connectie die het heeft met je spirituele beoefening om ook innerlijke ontdekkingen te doen. De belangrijkste beoefening voor ons, dat is het verblijven in de natuurlijke staat. Een woord wat ik nu bedenk, wat niet zo in de teksten staat, wat je zou kunnen gebruiken voor de natuurlijke staat, is totale harmonie, wat er ook gebeurt. Wij zeggen, iedereen, alles wat bewustzijn heeft, dat heeft ook de natuur van bewustzijn. En die natuur van bewustzijn, die draag je dus altijd met je mee, ook als je thuis bent. En in die zin hoef je helemaal niet op pelgrimstocht te gaan. Die oefening kun je overal altijd beoefenen. Maar op de een of andere manier is het zo dat door de plekken te bezoeken waar andere beoefenaars heel intensief die beoefening hebben gedaan en ook diepe realisatie daarvan hebben gekregen, door op die plek te zijn en door de connectie te maken met het verhaal van de beoefening van die mensen, dat het makkelijker wordt om ook je ervaring van de natuurlijke staat die er altijd al is, te krijgen en te continueren en te realiseren. Dat is denk ik het belangrijkste voor mij wat ik over heb gehouden aan deze pelgrimage.
U hoorde Menno Bijleveld in gesprek met Florens van Kanstein.
Eind volgend jaar is de boeddhistische omroep geen zelfstandig zendgemachtigde meer. Toch willen we graag programma's met een boeddhistisch hart blijven maken. En dat kan, als we het samen doen. In een tijd waarin het in omroepland beter en sneller moet, hebben we het met u liever over geduld, over wijsheid en over compassie, over geluk en levenskunst. Om de bezuinigingen van de overheid te compenseren, hebben we uw steun nodig. En daarom zeggen we, verrijk je karma, word vriend van de bos. En dat kan al vanaf 11 euro. Surf naar www.verrijkjekarma.nl. Bedankt.
En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep, die werd gepresenteerd door Ton Maas. Eindredactie Maurice Laparrière, techniek Boris Nieuwenhuizen en Rob Gerritsen. Op onze website bosrtv.nl kunt u van alles vinden over onze radio- en tv-programma's en ook een archief met al onze uitzendingen. Daarnaast kunt u ons vinden op Facebook onder Boeddhistische Omroep en op Twitter als BosRTV. Volgende week dinsdag zijn we weer terug op Radio 5 met Oba Live om 7 uur 's avonds en Hemelsbreed om middernacht. Graag tot dan.